Gemeente, de schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in de Handelingen der Apostelen, het 27e hoofdstuk vanaf vers 14 tot en met het einde. De schriftlezing kunt u vinden in Handelingen 27 vanaf vers 14, waar Paulus aan boord is op weg naar Rome. Maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind, genaamd Euroclidon. En als het schip daarmee weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopend onder een zeker eilandje genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. De welke opgehaald hebbende, gebruikten zij alle behulpsels, het schip ondergordende. En als zij vreesden dat ze op de droogte zichtjes vervallen zouden, streken zij het zeil en dreven alzo heen. En als wij van het onweder geweldig geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. En de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En als nog zon, nog gesternte verschenen in vele dagen en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zei: O mannen, men behoorde mij wel gehoorte gegeven te hebben en verkreet er niet afgevaardigd te zijn, deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welken ook ik dien, zeggende: Vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken alle die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Als nu de 14e nacht gekomen was, als wij in de Adriatische Zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts vermoedden de scheeplieden dat hun enig land naderde. En het dieploot uitgeworpen hebbende, vonden zij 20 vadium. En een weinig voortgevaren zijnde, wierpen zij wederom het dieploot uit en vonden 15 vadium. En vrezen dat ze ergens op harde plaatsen vervallen mochten, wierpen zij 4 ankers van het achterschip uit en wensten dat het dag werd. Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vluchten en de boot nederlieten in de zee, onder de schijn alsof ze uit het voorschip de ankers zouden uitbrengen, zei Paulus tot de hoofdman en tot de krijgsknechten: Indien deze in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden. Toen hieuwen de krijgsknechten de touwen af van de boot en lieten haar afvallen. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus en allen dat zij spijzen zouden nemen. En zei: Het is heden de 14e dag dat gij verwachtend blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behoudenis. Want niemand van u zal één haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in tegenwoordigheid van allen. En hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. En zij allen goedsmoeds geworden zijn, de namen ook zelf spijzen. Wij waren nu in het schip in alles 276 zielen. En als zij met spijzen verzadigd waren, lichtten zij het schip en wierpen het koren uit in de zee. En toen het dag werd, kenden zij het land niet, maar zij merkten een zekere inham die een oever had, tegen de welke zij geraden vonden, zo zij konden het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over, meteen de roerbanden losmakende en het raazeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar de oever toe. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop en het voorschip vastzittende bleef onbewegelijk, maar het achterschip brak van het geweld der baren. De raadslag nu van de krijgslieden was dat zij de gevangenen zouden doden, omdat niemand ontzwommen zijnde zou ontvlieden. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belet hun dat voornemen en beval dat degenen die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en te land komen, en de anderen sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn. Tot zover de lezing van het woord van God. Gemeente, wij verkondigen u het woord van God uit Handelingen 27, vanuit vers 35. Handelingen 27, vanuit vers 35, waar we het woord van God lezen. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in tegenwoordigheid van allen. En hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. Schrijven als thema onder deze tekstwoorden danken in de storm. Drie gedachten: allereerst hoe men in de storm kwam, ten tweede hoe men in de storm was en ten derde hoe men uit de storm gered werd. Dus danken in de storm, hoe men in de storm kwam, hoe men onder de storm was en hoe men uit de storm gered werd. Jongens en meisjes, wanneer dank je de Heer? Misschien zeg je, dat doe je aan tafel, hè? Als je gegeten hebt, dan dank je de Heer. Of 's avonds als je gaat slapen, dan doe je de Heer dank voor wat hij heeft gegeven die dag. Weet je wanneer Paulus heeft gedankt? Misschien heb je het wel gehoord op school. Hij heeft gedankt in de storm. Toen hij op een schip stond dat dreigde te zinken. Toen heeft hij de Heere gedankt. Dat is bijzonder, hè? Waarvoor heeft hij dan gedankt? Dat hij gered werd. Nee, hij dankte voor het brood. Veel meer dan brood had Paulus niet. Hij zal drijfnat zijn geweest van de zee, van het water. Hij was gevangen. En bovendien dreigde hij te zinken. De stuurman en de kapitein en al het personeel, ze wisten het niet meer. Hoe zouden we aan de overkant kunnen komen? Hoe zouden we veilig aan land kunnen komen? Maar Paulus, hij heeft gedankt. En hij dankte God in tegenwoordigheid van allen. We zien vanavond Paulus staan op een schip dat siddert op de golven. Hij heeft zijn handen omhoog en in tegenwoordigheid van alle mensen, soldaten, zeelui, slaven, kapitein, stuurman, een hoofdman, heeft hij God gedankt. Dat is bijzonder, want die mensen die kennen God niet. Die mensen hadden naar Paulus niet geluisterd toen hij zei dat ze beter niet konden uitvaren. Die mensen hadden zichzelf in het leven proberen te houden. Ze zullen misschien wel tot hun goden hebben gebeden. Mensen die horen hier op het schip dat Paulus een God heeft die hij dient en van wie hij is. In de nood mag Paulus getuigen, midden in de storm. Klinkt een dankgebed tot de levende God. Paulus, hij had veel om voor te bidden. Voor die mensen, of hij behouden aan land mocht komen. Maar wat hij doet, dat is danken. Dat is voor vandaag ook een les. We hebben veel om voor te bidden in deze tijd. Als we hier zitten met een lege, bijna lege kerk. De ziekenhuizen vol liggen. De nood groot is, veel om voor te bidden. Maar wat is het gezegend als je kunt danken voor je brood. Dat je dankbaar bent voor je brood. Dat je daar aan Gods hand zit. En daarvan mag spreken. Tegenover zoveel mensen die God niet kennen. En die niet naar Paulus hadden geluisterd. Paulus, hij dankt God. Hij heeft het zelf ook geschreven in een van zijn brieven. Dankt God in alles. En dat is makkelijker geschreven dan gedaan. Makkelijker gezegd dan beleefd. Paulus is niet een man die het alleen geschreven heeft. Hij heeft het ook zelf gedaan. God had het hem gegeven. Een dankgebed in zijn hart. Hoe is het zover gekomen? Dat Paulus hier op een schip staat met al die mannen om hem heen. Paulus, hij was in Jeruzalem opgepakt. Omdat de Joden hem dreigden te doden, is hij naar Caesarea afgevoerd. En daar had hij gestaan voor de stadhouder, voor Festus, voor Agrippa. De rechtszaak verliep onrechtvaardig en Paulus had besloten zich op de keizer te beroepen. Ik beroep mij op de keizer. Als een Romeins burger kon hij dat doen. En dan zou de rechtszaak door de keizer behandeld worden. Met als gevolg dat Paulus naar Rome moest. En hij is aan boord gegaan in Caesarea. Eerst wat naar het noorden gevaren, naar Sidon, 150 kilometer. Daar is hij even aan land geweest, heeft wat vrienden ontmoet onder begeleiding van een soldaat. En vervolgens is hij doorgevaren naar Myra, onder het eiland Cyprus door naar Myra in Lycië. U zou dat mee kunnen kijken achter in uw Bijbel als u dat hebt, een kaartje of thuis eens kijken. De reis naar Rome. En vandaar van Myra is hij overgestapt op een Egyptisch schip. Dat vanuit Alexandrië op weg was naar Rome. Met een lading koren aan boord voor het Romeinse volk. Het grote volk wat brood nodig had. Brood en spelen. En veel van het koren kwam onder andere uit Alexandrië. En vanuit Myra is hij doorgevaren naar de Schone Havens, vlakbij Kreet. En daar, de tocht gaat echter langzaam, de winter nadert. En Paulus waarschuwt hen daar dat ze hier beter kunnen aanleggen. Al vinden ze geen plaats waar ze goed kunnen liggen. Paulus zegt, je kunt hier beter aanleggen, want anders gaat het schip verloren. Zal het schip beschadigd worden en de lading moet overboord gegooid worden als we verder varen. En Julius de hoofdman hoort Paulus, maar hij volgt hem niet. Hij gaat te raden bij de kapiteinen, bij de stuurman en hij luistert daarnaar. Dat is op zich heel logisch natuurlijk, die mannen hebben er verstand van. En Paulus, een gevangen Jood, met in zijn ogen vreemde ideeën over een zekere Jezus die gekruisigd is en weer opgestaan was. Die Paulus, die heeft hij niet gevolgd. Hij twijfelt aan het woord van Paulus. Later niet meer. Maar hier twijfelt hij aan het woord van Paulus. Zal het wel waar zijn? Wat Paulus zegt, of zal het wel waar zijn wat God zegt? Want uiteindelijk waren het de woorden van God. Maar daar twijfelt een mens aan. Hè? Een mens die nergens van weet, maar ook een kerkmens. Twijfelen aan het woord van God, zou het wel waar zijn? Dat we zelf moeten leren in ons leven dat het inderdaad waar is. Dat het waar blijkt te zijn. En hoe vaak is daar niet een storm voor nodig? Situaties in ons leven die ons terug laten denken aan het woord van God. En moeten zeggen, het woord van God is toch waar. Het is waar geweest. En het is nog waar. En ze varen verder, ze hopen dat ze in de havenplaats Phoenix kunnen komen. Niet ver weg, maar wel te ver weg. En volgende moed varen ze weg. Ze hebben een zachte zuidenwind. Het lijkt voorspoedig te gaan. Tot 30 kilometer van de haven vandaan. Bijna binnen. En dan steekt de storm op. De Euroclidon wordt het hier genoemd. Een sterke noordoostenwind. En dan gaat het schip slingeren op de golven. Dan is de almachtige God die alles regeert. Die spreekt. Hij wekt met slechtste spreken een stormwind voor hun oog. Dan kunnen ze dat meezingen. Een zeeman. Die zingt dat mee. En een stormwind. Dan beeft het al. Dan steken de golven het hoofd omhoog. Hele grote golven. En in het schip ziet men nu de lucht. Dan weer de afgrond naderen. En hun hart geeft zucht op zucht. En hun bloed verstijft in de aderen. Het is een vreselijke storm. Dan weer zien ze de lucht en dan weer de afgrond naderen. Hun hart geeft zucht op zucht, hun bloed verstijft in de aderen. Hoe komen ze in die storm terecht? Dat is misschien een vreemde vraag. Misschien kun je beter vragen, hoe kom je eruit? Hoe kom je eruit? Dat hebben ze zich afgevraagd. En toch een goede vraag, hoe komen we erin terecht? Hoe kwamen ze erin terecht? Ze hadden niet geluisterd naar het woord van Paulus. Ze waren afgegaan op het woord van geleerde mannen. Mannen die er verstand van hadden. Dat hebben ze ook. Dat blijkt ook wel. Ze weten precies wanneer het ondiep wordt. Ze hebben het idee wanneer ze land naderen en niet. En toch, al hebben ze er zoveel verstand van, toch hadden ze beter kunnen letten op het woord van de apostel. Maar dan moeten ze door hun leven heen en door schade en schande leren. Ze hadden beter naar het woord kunnen luisteren. Dan naar hun eigen gedachten, hun eigen inzichten. Ik hoop dat u dat ook leert. Ik hoop dat je dat jong leert. Dan word je voor veel bewaard. Dat je beter naar het woord van God kunt luisteren dan naar geleerde mannen. Die misschien ook heel geleerd zijn. Maar die je toch een verkeerde raad geven. Die niet spreken naar het woord. Wat naar het woord niet is, dat zal geen dageraad hebben. Hoe logisch het ook was. Dat ze luisteren naar een kapitein en een stuurman. Ze hadden beter naar Paulus kunnen luisteren. En wij zijn vandaag de dag ook in crisis, in storm. Coronacrisis. Vanmiddag sprak ik een verpleegkundige die werkt op de corona-afdeling. 16 personeelsleden waren inmiddels ziek. En hij ziet nog de gezichten van mensen die blauw aangelopen waren. Vorige week 6 mensen overleden. Verschrikkelijk. Als predikant, ja, je hoort mensen die besmet zijn. In eigen gemeente ook, lichte klachten. Maar kennelijk zijn er ook zeer ernstige zieken. Dat weet je wel, maar dan hoor je dat weer en dan, ja, crisis. En dan kun je je afvragen, hoe komen we eruit? Een belangrijke vraag. Daar mogen we ook over nadenken. Maar hoe komen we erin? Dan gaan we naar China toe, daar is het ontstaan. Maar als christen, als wij het woord van God lezen, dan moeten we toch verder gaan dan dat. Dan moeten we bij het begin beginnen. De goede schepping. En dan de zondeval. Zo zijn we erin gekomen. Zo zijn we erin gekomen. Ja, maar de geleerde heren vandaag, die zeggen wat toch wat anders. Virologen, en die zijn ook geleerd. Buitengewoon. Maar wat naar het woord niet is, dat heeft geen dageraad. Zal dat licht niet verdragen. Hoe komen we in de storm? Misschien in uw eigen leven. In de storm van een ziekte. Hoe komen we erin? Uiteindelijk, wat is nou, daar ligt er nou achter? Daar ligt dat we God hebben verlaten. En niet dat je dat voor een ander die kunt zeggen, ja, dat komt hierdoor of daardoor. Begrijp me goed, maar toch, dat is toch de oorzaak. Dat moet toch in de kerk toch allereerst wel zeggen. Wij hebben God verlaten. Hoe kom ik in de storm? Persoonlijk. In mijn verhouding tegenover God. Omdat ik het woord van God vergeten heb. Ongehoorzaam ben geweest. Dat je dat gaat zien in de storm. Hoe kom ik erin? We komen als maatschappij in de crisis, coronacrisis. Maar er zijn zoveel meer crises in onze maatschappij. Die niet zo ervaren worden, misschien niet zo benoemd worden. We denken van de seksualisering van de maatschappij. Men noemt dat wel de pornificatie van de samenleving. Hoe dat het gezinsleven, het huwelijksleven, het maatschappelijk leven onder druk zet. Hoe komt dat? Omdat we afwijken van het woord van God. Of wat daarmee te maken heeft, dat we leven in een vaderloze maatschappij. Een term die wel gebruikt wordt onder andere in boeken van de Guido de Bres Stichting, wetenschappelijk instituut van de SGP. We leven in een vaderloze maatschappij, waar 1 op de 6 kinderen nooit die samen leeft met zijn vader. En nog 1 op de 6 die zijn vader praktisch nooit ziet. Dus 1 op de 3 kinderen in Nederland groeit op zonder, of praktisch zonder vader. Wat die kinderen missen aan leiding, stabiliteit, rust. Wat die moeders missen aan iemand die hen helpt en bijstaat. Maar ook vaders, en wees een vader. Geef leiding, zorg voor orde, structuur. Liefdevolle wijze van gezag. En er zou veel over te zeggen zijn, dat doen we nu niet. Maar crisis in onze maatschappij, hoe komen we erin? Hoe zijn we er terecht gekomen? Door af te wijken van het woord van God. We hebben God verlaten. En dat ga je zien in de derde, vierde generatie met name. God die de zonde bezoekt in het derde en vierde geslacht. En we zijn misschien nu in het derde. Daarna in het vierde geslacht. Hoe komt men in de storm? Niet geluisterd naar het woord van Paulus. Hoe was men in de storm? Hoe gedragen ze zich in de storm? Deze zeelui, kapitein, stuurman. Wat voelen ze? Wat voor emoties hebben ze? Wat ondernemen ze? Nou, allereerst, ze zijn van plan het schip te versterken. Terwijl te midden van de golven, de baren, weten deze sterke mannen, dat zullen het zijn geweest, hun schip te versterken. Hoe ze dat hebben gedaan, ik weet het niet, maar ze hebben hun schip ondergord. Sterke touwen eromheen geslagen. Hun gezichten staan angstig, ze zijn bedrukt. Levensgevaarlijk, er is een klip in het water. Wat je niet kunt zien, maar net onder het water. Rots, of zand, een zandbank, een klip. En ze hebben het in de gaten. Slimme mannen. Ze weten het. Een klip, dus zicht is. En ze hebben het schip verstevigd en ze proberen het schip te laten afdrijven. Dus uit koers te gaan om die klip te ontwijken. En de volgende dag merken ze wel, het helpt niet, het baat niet. De storm is geweldig zo groot. En een deel van de lading gaat overboord om het schip wat hoger te laten varen. Maar de volgende dag zien ze wel dat ze nog meer maatregelen moeten nemen. En dan gaat de scheepsuitrusting in zee. Alles gaat overboord. Scheepsuitrusting, extra roeiriemen wellicht. Takelgereedschap, alle materialen overboord. Hoe komen we uit die storm? Hoe kunnen we ons leven redden? Hoe kunnen we onze ziel redden? Al gaat alles verloren dat we als mensen, als zielen behouden mogen worden. Zo zijn ze bezig zichzelf te redden. Maar de derde dag nog steeds, alles is donker. Geen zon, geen sterren, geen maan. En dat hadden ze nodig, want anders konden ze niet varen. Ze wisten niet waar ze naartoe zouden gaan. Ze hadden geen navigatie anders. Ze voerden op de sterren, de zon en de maan. Dat is ook al knap. En dat je daarop weet waar je naartoe moet gaan. Alles water om je heen en toch weet je waar je naartoe moet varen. Maar nu zien ze niets. Het is helemaal aarde donker. Alleen maar wind, onweer, storm. En ze concluderen het dat hen alle hoop ontnomen werd. Dat lees je aan het einde van vers 20. Zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. Angst, alles overboord, alle hoop ontnomen. Als dat een tekening is van uw leven, misschien zit u wel zo hier of thuis, alle hoop ontnomen. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt dankbaar zijn. Als je een kinderzegen hebt mogen ontvangen, getrouwd mocht zijn, alle reden tot dankbaarheid. Zoveel zegeningen. Maar het kan ook zo zijn dat je zo in de kerk zit. Hè, dat je zo meeluistert. Ja, wat is nou mijn hoop? Angst voor het dreigende. De besmettingen. Beelden die voorbij komen. Vrees. Alles kwijt voor je idee. Geen grond onder je voeten. Alle hoop ontnomen, zo onverwachts, ongedacht. De gevolgen van je leven, van zonde uit het verleden wellicht. Heb je het aarde donker om je heen gemaakt. Dat is ingrijpend. Als je zo aan de grond zit. Toch klinkt dan juist, misschien kun je juist dan Paulus wel, kan het juist dan tot zegen zijn. Als je nadenkt hoe Paulus in de storm is. Hoe hij erin staat, in de crisis die hij om zich heen ervaart. Dan zegt u misschien, ja, maar ik ben Paulus niet. Nee, dat is waar. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Dat was hij uiteraard ook. Maar dezelfde kracht van het woord voor Paulus en dezelfde dankbaarheid die Paulus in zijn hart heeft, die werkt de Heer nog steeds, ook vandaag. Ook aan Paulus. Voor Paulus was het genade. Dat weten we uit zijn leven wel. Paulus was ook, ja, hij dankte wel, maar hij dankt als een fariseer. Maar dit gebed hier op dat schip is een ander gebed. Het is wel een dankgebed. Maar wel een ander gebed. Hier zien we Paulus die de Heere dankt. Paulus in de storm. Hoe was Paulus in de storm? Jongens en meisjes, Misschien heeft de juffrouw het verhaaltje ook wel verteld. Er was eens een klein jongetje aan boord van een groot schip. En dat schip was in een zware storm. Iedereen was angstig en ze vroegen aan hem: ben jij dan niet bang? Als reactie liep de jongen naar de stuurhut. En toen hij terugkwam, was iedereen verbaasd. Want hij straalde zoveel rust uit. Ben jij dan niet bang? Weet je wat hij zei? Mijn vader is de stuurman. En hij zegt dat alles onder controle is. Mijn vader is de stuurman en hij zegt dat alles onder controle is. En dat was voor de jongen het beste manier om zijn angst kwijt te raken. En zo zat Paulus in het schip. Hij wist, mijn vader heeft alles onder controle. En dat is wat wij beleden hebben. Dat is artikel 13. Dat God de Heere regeert. Hoewel de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En de oordelen van God over deze wereld komen die voor ons verborgen zijn. Dat we ons tevreden houden. Dat we leerjongeren van Christus zijn om alleen te leren wat hij ons in zijn woord aanwijst. Nou, dat is die rust van dat jongetje. De rust die Paulus mocht ontvangen. Het lijkt erop dat Paulus eerst ook hopeloos is. Dat hij het eerst ook niet weet. Want we lezen aan het einde van vers 20 dat voorts, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. Dus ons werd alle hoop van behouden te worden ontnomen. En dat is waarschijnlijk Lucas, die ook aan boord is. Die schrijft aan ons. En dat doet hij meestal als het gaat over hem, Paulus en de anderen. Dus ze zijn allemaal alle hoop kwijt. Nu staat het hier schuin gedrukt in de Bijbelvertaling, maar in het oorspronkelijk staat het wel. De eerste keer niet in vers 20, maar de tweede keer wel. Dus dat is denk ik een vergissing. Maar er staat dus ook in het oorspronkelijke ons. Het woord werd, voorts werd ons alle hoop van behouden te worden benomen. Dat Paulus ook geen hoop had. Maar hoe dat ook zij, in die nacht komt er een engel bij hem. Een engel van God. En die engel bemoedigt hem. En die engel zegt, vrees niet Paulus, want gij moet voor de keizer verschijnen. En alle die met uw vader zullen met u behouden worden. Je hoeft niet bang te zijn, want jij moet voor de keizer verschijnen. En dat zijn woorden die had de Heer al tegen Paulus gezegd. Paulus was een uitverkoren vat om zijn naam te dragen. Onder de heidenen. Maar ook dat hij voor de keizer moest verschijnen. Dat wist hij. Dat had de Heer gezegd. Maar als je in zo'n storm zit, kan dat ook voor Paulus iets zijn dat zo bevraagd werd, hè, aangevochten was. Dat hij dat misschien wel vergeten was. We weten dat van Bijbelheiligen in de schrift, van gelovigen die dat woord vergeten. Die aan dat woord herinnerd moeten worden. Nou, hier op de kansel staat er één. En als u de Heer vreest en lief hebt, dan weet u dat ook, hè. Dat de Heer terugkomt op zijn woord in de storm. Juist in de storm dat nodig hebt. En dat de Heer juist in de storm, en dat kan een dagen duren zoals hier. Dan kun je uit alle macht zelf je leven proberen te redden, maar dat de Heer terugkomt op zijn woord. Vrees niet. Dat is een levende God, dat doet God nog steeds. Gemeente, dat God zijn woord bevestigt. Dat God spreekt en dat hij in de storm van je leven, dat hij dat woord bevestigt, dat het waar is, wat God gezegd heeft. En daarom is Paulus goedsmoeds. Daarom zegt hij straks tegen de mannen, wees goedsmoeds, midden in de storm, midden in de crisis. Dat woord dat geeft hem troost, dat geeft hem kracht. Aan de omstandigheden is nog niks veranderd. Het enige wat hem rust geeft is dat God heeft gesproken. Al zit hij er nog middenin. Als hij volgende morgen wakker wordt, nog steeds in de storm. Nog steeds heen en weer geslingerd. Hij kon het zingen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Omringd door tegenspoed, door storm, geeft God hem leven. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid, maakt gij mij levend. En hij heeft er genoeg aan het woord van God. Dat is dan een zegen als je zo mag leven. En we kennen elkaar niet, maar als je zo in het leven mag staan. Zo er bovenuit getild wordt uit je zorgen. En dat je aan het God en aan zijn woord genoeg hebt. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En zo in deze storm. Die storm die de Heere in zijn hand heeft. Laat hij zijn woord schitteren, de kracht van zijn woord. Als die storm over dat woord heen gaat, over de belofte heen gaat. Dat dat woord waar is en dat dat woord je kracht geeft. Dat is een wonder. Die storm is niet weg, maar hij staat er wel zo anders in. En die ziekte is niet weg uit je leven, maar je staat er zo anders in. Het faillissement, dat dreigt. Je staat er zo anders in. Want gij maakt mij levend. Dan klaagt alles ons aan. Als wij, zoals Luther het zegt, als wij sterven en verdoemd worden. Dat het woordje je gaat vrijspreken. Als je verloren dreigt te gaan, dat het woordje bevrijdt. Omdat je op Jezus mag zien, die de dood heeft overwonnen. Die de ziekte heeft weggedragen. Aan het woord genoeg. Paulus is goedsmoeds, omdat God heeft gesproken. Omdat God zijn woord heeft bevestigd. En dat gaat hij vertellen. De volgende dag, als al die mannen, die zeelui, soldaten daar staan. In de storm, hoe hij dat gedaan heeft, de krachtige stem. Misschien is de wind wat gaan liggen, omdat Paulus zou kunnen spreken. Ik weet het niet. Maar Paulus die gaat spreken, hij begint ermee met een aanklacht eigenlijk. Hij gaat eerst zeggen, jullie hadden beter kunnen luisteren naar mij. Je had beter het woord kunnen volgen. Dan was je niet in de storm gekomen. Hij blijft daar niet in hangen, in die aanklacht. Maar hij zegt het wel. Beter kunnen luisteren naar het woord. Was er dan veel ellende bespaard gebleven. Als wij hadden geluisterd naar het woord in ons leven. Was er dan veel ellende bespaard gebleven. Paulus, hij blijft er niet in hangen. Hij gaat verder, hij geeft hen ook hoop. Dat lezen we in de versen 22 tot 24. Doch als nu vermaan ik u goedsmoeds te zijn. Want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ook ik dien, zeggende, vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken, allen die met u varen. Dus Paulus staat tegenover die mannen, een zeelui, een ruig volk wellicht. Mensen die in de havens werken, slaven, soldaten. Nou, die mensen hadden niet naar Paulus geluisterd. Wat moet je met het woord van God? Wat moet je met een Bijbel? Dat woord had totaal geen ingang bij deze mensen, waarschijnlijk. Misschien bij een enkeling. Maar nu ligt het wat anders. Nu zijn ze uitgewerkt. Ze zitten aan de grond. En nu zien ze een man staan die in zoveel vertrouwen spreekt. Die goedsmoeds is. Die gaat spreken van God en van zijn woord. Die zelf in de nood is en die God gaat danken. Paulus, hij gaat getuigen in de storm. Een engel Gods, die God van wie ik ben en welke ik ook dien. Dus hij spreekt van de God van wie hij is. Van wie hij het eigendom is. Hoe is hij dat geworden? En dat is door Jezus Christus. Dat is zijn enige troost in leven en sterven. Dat zou vast in die storm. Die God van wie ik ben. En welke ik ook dien. Een getuigenis. In de storm. Waarvoor is die storm er? Dat begrijp je niet. Hè? Storm in je leven kun je niet altijd plaatsen. Niet altijd duiden. Maar een woord op een ziekbed gesproken. Als die mag getuigen van wie ik ben. En welke ik ook dien. Dat hoor je anders, hè. Als hij een liefde is, als hij in de nood is, in de zorg, dan komt het heel anders over. Zou zo soms niet zo een storm goed zijn, om ons tot zegen te zijn? Hij mag getuigen voor deze mannen, wat het uitgewerkt heeft, ik weet het niet. Maar het klinkt hier wel, een gevangene, denk aan Jona, die had hetzelfde eigenlijk. Die zat ook op het schip, het was zijn eigen schuld. Maar die zegt dan ook, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Ook hij in de storm getuigt hij dat hij God dient. Dan zou ik hier Paulus, hij getuigt, hij hoort bij de Heer. Hij is gekocht door het bloed van Christus. Hij mag de Heer dienen. Wonderlijk zijn Gods wegen. Ze hadden om eigen schuld ten onder kunnen gaan. Ze hadden ongehoorzaam geweest. Maar nu mogen ze het evangelie horen dat ze behouden worden. Een goede boodschap. Wonderlijk zijn Gods wegen. De duivel denkt, ik heb Paulus gevangen. Nog even, hij gaat ten onder. Maar de Heer gebruikt het om het evangelie te verspreiden onder al die mensen. Dat Gods woord waar is. En dat het waar blijkt te zijn. Wonderlijke wegen. Dat mensen, christenen, gevangen worden. En het in de gevangenis het evangelie doorvertellen. En dat er een opwekking is in gevangenissen. En dat is de geschiedenis vol van. Paulus. Hij getuigt, hij spreekt van zijn God en Heer. En dan zegt hij tegen hen, jullie moeten eten. Ze hadden geen trek, ze hadden weinig gegeten al die dagen. De dood was voor ogen, lusteloos, hopeloos, lusteloos. Zo waren ze aan boord. En Paulus zegt, nu moeten jullie gaan eten. Ja, dat is toch niet belangrijk. Als de Heer nou belooft dat we behouden worden, dan hoef je toch niet meer te eten. Want de Heer heeft het toch gezegd en toch beloofd. Dan kun je armen over elkaar doen. Dan hoef je niets meer te doen. Gewoon wachten totdat je aan land komt. Want God heeft het beloofd. Nou, enerzijds is dat waar. En anderzijds niet. Want de Heer werkt nooit buiten een mens om. Hij werkt door een mens heen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Paulus, hij zegt niet, nu moet je maar wachten op het woord. En hoef je niets meer te doen. Nee, jullie moeten eten. Jullie hebben eten nodig. Want straks als het de nood aan de man is, dan moet je energie hebben om te zwemmen of om te drijven. En daarom zal ik met jullie danken. Wel, die mannen die staan daar heen en weer geslingerd door de macht van de zee, maar ze danken. En dat is danken. Als je dan kan danken. Je zou zeggen, dan Paulus moet je gaan bidden met z'n allen. Dan deden de mensen op het schip met Jona, die gingen in gebed. En dat is ook goed. Maar Paulus, hij dankt. Hij dankt voor het brood. En dan ben je gevangen. En dan dank je voor je brood. Het mag ons leren, waar danken we voor? Hè? Je kunt veel moeten inleveren. Als predikant heb je daar geen weinig verstand van. Dan kan ik eerlijk zeggen, ik hoef niets in te leveren. Ja, contacten met gemeenteleden. Maar financieel niet. Maar als je je bedrijf hebt, dan zit je er misschien heel anders in. Maar al moet je veel inleveren, je vakantie inleveren wellicht. Hobby's. Sport. Inleveren. Maar als je daarover klaagt, waar heb je het dan over? Zijn er niet allemaal luxe dingen die we kunnen doen? Hoeveel mensen in de wereld kunnen daaraan denken, aan vakantie en aan hobby's en al die dingen. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar als we daar nu over klagen, zeg, waar moet ik nou nog voor danken? Dan is het wel erg. Wat is het een zegen als je aan brood genoeg hebt. Dat heb je niet van jezelf, ik ook niet. Maar er is heel veel nood en zorgen in de wereld. Terwijl die mensen wel kunnen danken. Een kind dat een tweedehands speelgoed krijgt uit Nederland. En dat helemaal glundert en dankbaar is. Een vluchteling die een paar schoenen krijgt, tweedehands, maar die dat fijn vindt. Die je daarvoor dankt. En dan wij, die dit niet meer kunnen en dat niet meer kunnen. En ik zeg dat niet om de nood te bagatelliseren, alsof het allemaal, ja, je moet allemaal maar slikken. Nee, zo werkt het ook niet. We kunnen te degen in moeilijke situaties zijn. En toch is het belangrijk om de dingen in perspectief te zien. De druk op de zorg wordt groot. Als je een verpleegkundige spreekt, dan hoor je dat ook. Maar hoeveel mensen in deze wereld hebben zoveel zorg als wij hebben in ons land? Die de broodnodige zorg soms ontberen. En daarom wat een wonder als je daar gebracht wordt, gebracht bent, dat je voor je brood kan danken. En hij dankte God in tegenwoordigheid van al die mannen. Hoe stonden ze erin, die mannen? Angstig, hopeloos, lusteloos, alles verloren aan de grond, in de storm, gevochten, verloren. Hoe staan wij erin in onze tijd? Hopeloos? Nog niet, hè? We zijn nog druk aan het roeien en, onszelf aan het redden. Op zich niet verkeerd, maar als wij daarin blijven hangen, maatregelen aan het nemen. De een is angstig. Sommigen zijn ook lusteloos. Verschillende hebben werk verloren. Zitten aan de grond met het bedrijf. Zeer ingrijpend in de storm. Nou biedt het ook een mogelijkheden. En dan bedoel ik niet economisch of zo. Maar voor het woord. Dat we een getuigenis kunnen geven. Dat we kunnen zeggen dat wij een God hebben horen spreken op dankdag. Van wie ik ben en welke ik ook dien. Een God die zijn zoon heeft gegeven. Die in deze crisis is ondergegaan aan het kruis. Heeft geleden. En nu zit aan de rechterhand van God die al zo voor mij zorgt. Dat geen haar van mijn hoofd vallen kan. Zonder de wil van mijn hemelse vader. Die God die zo voor me zorgt dat ik straks thuis kom en de crisis te boven ben. En daarom kan ik nou danken. Als je iemand vraagt, waarom ben je nou goedsmoed? En waarom zie je er nou zo dankbaar uit? Dat komt door de Heer Jezus. Die voor mij heeft geleden aan het kruis. Dat je in de crisis de mogelijkheid krijgt om daarvan te spreken. Het is misschien niet fijn. De kerk ligt onder vizier. Kerkgangers worden geteld. En je kunt er veel van zeggen, maar het geeft ook gelegenheid. Een brief in de krant, in de stand toch van de hersteltevormde predikant. Die schrijft over wat de diepste motieven zijn van ons als kerk. En daar kunnen mensen overheen vallen. Dat is er gebeurd ook. Maar we weten het niet, hè, wat God daarmee kan doen. Mogelijkheden om te spreken van de Here, van zorg, van zijn trouw. Danken in de storm. Niet om de storm. Hoe komt men eruit? Hoe is men uit die storm gered? Onze laatste gedachte. Nog kort, ten slotte. Nou, niet door zelfbedachte dingen. Met al een wijsheid, ze gingen allemaal. Een wijsheid, dat bracht hen geen heil. Alles is overboord gegaan. En die sloep die weg wilde varen, een aantal mannen die wilden erin stappen en nog wegvaren om zelf een vegenlijf te redden. Ook niet. Afgekapt. Paulus zegt, snij de touwen door. En zo is dat die sloep de zee ingegaan. We komen niet uit de storm door zelfbedachte dingen. We mogen onze verantwoordelijkheid nemen, ze aten ook brood. Maar dat gaat ons niet redden. En al zou dat ons nu uit de coronacrisis redden. Of uit een andere crisis. We komen toch van de regen in de drup. Van de drup in de regen. Het ene wee is weggegaan, het andere wee is daar. We moeten terug naar het woord van God. En dat is niet populair om te zeggen. Maar dat gelooft u toch nog wel. Tot een wet en tot een getuigenis. En wat daarna niet is. Het zal geen dagen gehad hebben, zo zij niet spreken naar dit woord. Het zal niet zijn. We moeten terug naar het woord van God. En dat geloof als kerk kan nauwelijks meer, denk ik. In ons eigen hart. Terug naar het woord. Zijn we niet wijzer dan het woord. En wijzer dan God. In onze eigen ogen wel. Hoe komen we eruit? Ze verwachten het van de Heer. Die veelui hebben het verwacht van de Heer. Ze hebben het geloofd en ze zijn gaan eten. Dat is wel bijzonder. Ze hebben het woord van Paulus kennelijk geloofd. Het is aanvaard. En misschien moeten we ook zeggen, ja, ze konden ook weinig anders meer. Hè? Ze hadden alles gedaan en ze kon dan niet meer dan alleen terugvallen op het woord. Wat een gezegend is dat als het zo voor ons ligt. Hè? Als je zo alleen maar terug kan vallen op het woord, is het vaak niet zo nodig. Dat we ook al als we de Heer kennen en met de Heer leven, dat we onszelf weer proberen te redden. Zelf weer aan het varen zijn, aan het worstelen zijn. Wat een zegen als je dan alleen maar terugvalt op het woord. En aan het woord genoeg hebt. En dat het woord mag leven. Deze mannen, ze moeten brood eten. En ze hebben dat gedaan. Zo moeten ook wij weer onze verantwoordelijkheden nemen. Ook in de crisis. En zoeken naar ritme, naar rust. Reinheid. Ook als je thuis werkt. Alle praktische dingen. Doe dat, want anders komt ook de zonde daar. Ja, als je zonder ritme leeft. Zonder rust. Dan zijn de zonden er zo om ons te verleiden. Uit de crisis komen. Het belangrijkste is, hecht je aan het woord. We hoeven niet angstig te zijn. Als we mogen weten dat we de Heere toebehoren. Kun je het wel zijn. Paulus, hij is er wellicht ook geweest. Maar het hoeft niet. Hopen op het woord. En dan lezen we dat er 276 zielen aan boord waren die behouden worden. Paulus zegt als ze gegeten hebben dat wij waren nu in het schip in alles 276 zielen. Ze waren allemaal geteld en het waren 276 zielen. Nou is dat een woord dat betekent personen of mensen. In de meeste Bijbelvertalingen wordt het ook zo vertaald. En toch als je erover nadenkt, ja, ik vond het heel aansprekend, heel diep en mooi. Want ze hebben alles verloren. Hun schip, alles, de lading. Ze hebben alleen hun ziel behouden. Is dat niet dat is toch het evangelie. Hè? Als je alles verliest, als je ziel maar gered is. Dat is ook in de crisis, hè? Al verliezen we alles. En dat gaat heel diep, hè? Dat moet je maar ervaren en meemaken. Maar al verlies je alles en je ziel is gered. En dan straks de overkant, dan straks een nieuwe wereld. Dan straks de redding, de zaligheid door Jezus Christus. Wat baat het de mens als hij heel de wereld gewint, maar hij leidt schade aan zijn ziel. En wat schade het de mens als hij heel de wereld verliest en hij behoudt zijn ziel. 276 zielen, alle gered, omdat Paulus aan boord is. Omdat tegenwoordig Paulus is gezegd en zo gered. Door Jezus Christus. Hoe zijn ze aan bouw naar land gekomen? Jongens en meisjes, jullie weten dat misschien wel. Het schip brak. Het voer zich helemaal vast. Aan de achterkant op de golven. En uiteindelijk is het gebroken door het geweld van de zee. En alle mensen komen in het water terecht. En de een grijpt zich aan een plank vast. En de ander aan een stuk van het schip. En sommigen kunnen zwemmen. En zo komen ze allen behouden aan land. Want dat had God beloofd. Ze hebben hun eten gegeten, maar het woord van God had hen die hoop en die verwachting gegeven. En God vervult zijn woord. En zo is Paulus aan het land gekomen. Nou, waar hij was, hij wist het niet. Kletsnat, drijfnat. De bevolking, wie zouden daar zijn? Wie zouden daar wonen? Het blijkt het eiland Mileten te zijn. Paulus komt aan. Want God had het beloofd. Hij wist niet waar, maar hij is veilig. Hoe komen wij aan? Wij die op het woord hopen. Die het van de Heer verwachten. Die op Christus hopen. Die zichzelf niet kunnen redden. Maar die het van de Heer verwachten. Hoe komen wij aan? We weten waar we naartoe gaan. Wat het woord zegt. Een nieuwe aarde. Met nieuwe kleding. Witte klederen. Een aarde. Die alle verwachting van ons overstijgt. De bevolking zal ons onthalen. De engelen. De heilige. En daarom hoop op het woord. Verwacht het van niets anders dan van God en van zijn woord. Dan is er alle reden tot dankbaarheid. Door Jezus Christus. Amen. Laten wij ten slotte zingen. Psalm 107. Nu het 16e vers. Laat zulke eer bewijzen aan zere gunst en macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. En dankbaar bij het gemeen God hun verlosser noemen. En bij slans overheen zijn naam en deugden roemen. Psalm 107, vers 16.